Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bogaert voor ons zal voorgaan. Op aanstaande woensdag, eerste kerstdag, hoopt om 10:00 onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan. En om 5:00 dominee van Binsbergen. Op donderdag, de tweede kerstdag, is er om 10:00 het kerstfeest voor de kinderen en de jeugd van de gemeente. Iedereen is daar hartelijk bij uitgenodigd. En volgende week zondag 29 december hoopt om 10:00 dominee van Koten en om 5:00 dominee Koppelaar voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst, de derde ook voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de predikantsplaats. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen, Psalm 100 vers 4, waarna wij een stilgebed en zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 84, het eerste vers. Psalm 84, het eerste vers. Gemeente, ook deze middag doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we samen zingen uit Psalm 62, het eerste vers. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Psalm 62, het eerste vers. Na de belijdenis van het geloof en ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Groot en heerlijk God, Vader in onze Heere Jezus Christus, we danken u dat we opnieuw op deze dag als uw gemeente hier mogen samenkomen in uw huis. Midden in een onrustige wereld geeft u een plek van rust, van vrede, een plaats waar u wil wonen en werken door uw Heilige Geest. We danken u er hartelijk voor, Heer, want we hebben dat ook wel heel hard nodig. Om u te horen, om u te ontmoeten, om onthaald te worden op de woorden van eeuwig leven. We leven in een verloren wereld. En als u ons niet grijpt en ons in het licht plaatst van uw heerlijk evangeliewoord, dan leven we een verloren leven. En we bidden u om uw genade, om de vergeving van al onze zonden in het bloed van de Heere Jezus Christus, die naar deze wereld kwam, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Heere, geef dat we ons daar ook vanmiddag niet te goed voor voelen. Dat we daar ook nooit van ons leven bovenuit zullen stijgen. Dat we in onszelf verloren mensen zijn. Maar dat we elke dag van ons leven de Heere Jezus Christus u nodig hebben. Als de God van ons heil, als de God van volkomen zaligheid. En we danken u, Heere, dat u vanmiddag ook naar ons toekomt met uw woord. Als een boodschap van leven, van verlevendiging ook. Midden in ons dagelijks leven. En Heer, u weet zelf nog veel beter dan dat ik dat hier op de kansel van een ieder weet, hoe het in ons eigen hart is. welke boodschap we nodig hebben vanmiddag. Heren, dat is u bekend. En dan komen we vanmiddag met die ene boodschap tot allen. Maar laat er een woord bij zijn. En kon het zijn de hele preek als een woord voor een ieder van ons. Dat we ervoor buigen. Dat we eronder buigen. En dat we u als onze Heere en Heiland erkennen. Dat we in u ons hoogste geluk beschouwen. U erkennen als onze Heere. En dat we niet anders willen dan met u door het leven gaan. Heere, dat is wat u vanmiddag te bieden heeft. U bent het toch die ons uw vriendschap biedt. En nog altijd met ons niet doet naar onze zonde. Heere, we leven in de dagen van Advent, de laatste zondag dat we bij Advent in het bijzonder mogen stilstaan. En niet alleen bij uw eerste komst in het vlees, maar u wil ons ook opwekken om uit te zien naar uw tweede komst op de wolken van de hemel. En als de boodschap vanmiddag daar ook op gericht is en op ons leven in die tussentijd, Heere, laat uw woord dan post vatten in onze harten. Laat het beslag leggen op ons leven, op ons denken, op ons geloven, op ons doen. En dat ons hele leven in het teken zal staan van het verlangen naar uw komst. En dat dat ons hele doen en laten ook zal kleuren. In het besef dat we hier in deze wereld, zoals die er nu nog uitziet, niet een blijvende toekomst hebben. Maar dat we weten dat u terugkomt op de wolken van de hemel in heerlijkheid en dat u alle dingen zult nieuw maken. Zodat het weer past bij u en bij uw heerlijkheid. En dat heel deze aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere, gereinigd en gelouterd, vernieuwd. En dat uw kerk daar wonen mag, uw kinderen daar wonen zullen. Vernieuwd aan uw beeld gelijk. Heere, mag de verkondiging vanmiddag dat ook tot uitwerking hebben. Dat we op u gericht zullen zijn. Niet al te vast in deze wereld, maar gericht op uw toekomst. En dat we daarmee ook in het leven zullen staan. Heere, we bidden om uw zegen over de verkondiging. Om de komst en het krachtige werk van uw Heilige Geest. En dat we datgene wat we vandaag mogen ontvangen uit uw woord en van uzelf daarin, dat we dat ook weer mee mogen nemen de week in, de wereld in de ontmoetingen met andere mensen om ons heen, dat ze de vreugde mogen zien van uw woord dat we op deze dag ontvangen hebben. Dat het goed is om hier te zijn. En dat het onze harten vult en onze levens vernieuwt en dat het ons aan u gelijkvormig maakt. Heere, laat uw woord uitgaan in deze wereld. Heel dichtbij, hier in Schiedam, omtrek ervan. Maar ook in deze wereld. Heer, het is buiten donker, de dagen zijn kort, maar in de wereld is het even goed donker. Wat worden we telkens weer opgeschrikt door geweld op allerlei manieren. Is het geen oorlog, dan is het wel een aanslag, zoals in de achterliggende week in Magdeburg. Heere, we bidden u voor alles wat dat teweeg gebracht heeft. Verdriet, onbeschrijfelijk. Een klein jongetje, 9 jaar, en zomaar ineens afgelopen. De dood die elk uur wenkt, maar ook ouderen. En zoveel gewonden, zoveel ontreddering, zoveel onbegrip ook, Heere. Dat is de wereld waarin wij leven en wij bidden u, wilt u zich over deze wereld genadig ontfermen. En dat is toch waarvoor u naar deze wereld kwam. Om zondaren te zoeken. Om de vrede te herstellen. En dat u daarvoor in de kribbe werd gelegd om tegelijk op weg te zijn naar het kruis. Want u maakt vrede door het kruis en dat lijkt voor de wereld, en ja, vaak ook wel voor de kerk, zoiets totaal tegengesteld, dat we het haast niet begrijpen kunnen, maar zo werkt u. En we bidden u, werkt u door, tot tot aan de einden van deze aarde, dat die de boodschap van uw heil erkennen en komen tot het kruis van de Heer Jezus Christus om u te bidden om vergeving, om uw bloed te aanbidden dat reinigt van alle zonden. En geef dat we er persoonlijk vandaag ook in delen, want het kan geen uitstel lijden, Heere. Geef dat we dat ook beseffen. Dat onze bekering niet iets is van morgen of van, nou ja, misschien 2025. Maar dat u altijd zegt, heden, nu je mijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. En Heere, leid ons dan vanmiddag zo door uw woord en door uw Heilige Geest tot verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen het woord van God vanmiddag in het boek van de psalmen. En we lezen daaruit twee psalmen. Misschien staat het er bij u ook wel tussen 42 en 43. Dat 43 een vervolg is op 42. En dat merk je ook wel, dat het eigenlijk gewoon doorloopt. En ook in de woorden die gebruikt zijn, herhaling soms van wat je in 42 tegenkomt. Twee psalmen die bij elkaar horen, daarom lees ik ze vanmiddag ook alle twee. We beginnen gewoon in 42 en dan lezen we door tot het einde van 43. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen me zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mij rechtzaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid, laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Tot hier de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen, gemeente, als inleiding op de verkondiging uit Psalm 27, het eerste, tweede en ook het derde vers. Intussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. Hij zegende u en uw gaven. Gemeente, het woord van God komt vanmiddag naar ons toe aan de hand van het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 43, vers 3 en het eerste gedeelte van 4 in het bijzonder. En die versen zullen we met elkaar eerst ook lezen nog. Zend uw licht en uw waarheid, laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. Gemeente, het gaat vanmiddag in de verkondiging over verlangens. Verlangen naar iets wat je heel graag wilt. Waar je heel graag naartoe wilt misschien. Of iets wat je heel graag zou willen bereiken. Ja, wij zijn nu eenmaal mensen vol verlangens. We richten altijd wel ons hart en onze gedachten ergens naartoe. En daar wordt natuurlijk in de media en onze tijd ontzettend handig op ingespeeld. Hè. We hebben allemaal wel gehoord van influencers die op een hele handige manier jou weten te bepraten, weten te bespelen, zodat jij precies die oortjes wil hebben, ja, die je nu eenmaal gewoon moet hebben. Ook al zijn die van jou nog lang niet versleten, maar die zul je hebben. Of jouw leven is pas af en compleet op het moment dat je een vakantie hebt geboekt bij dat prachtige resort. Onze verlangens, als even mijn boodschap aan het begin, worden op allerlei manieren natuurlijk beïnvloed. Door wat we zien, door wat we horen, door wat we op allerlei manieren ook meekrijgen. En weet u, weet jij, jongeren, dat de Heilige Geest ook probeert, bezig is om ons te beïnvloeden. En dat hij daarvoor ook gebruik maakt van, nou ja, daar zal ik dan niet het woord influencers voor gebruiken, maar wel gebruik maakt van mensen om ons heen. Jouw opa misschien wel. Die altijd iets te vertellen heeft over zijn leven met God. Of misschien is dat bij jou wel jouw eigen moeder. Je kunt gewoon aan alles merken dat in haar leven de Heere Jezus het voor het zeggen heeft. En eigenlijk ben je daar ook wel een beetje jaloers op. Je zegt zoals mijn opa, mijn moeder, dat zou ik ook wel graag willen. Dat zijn de influencers, om dat woord dan toch maar te gebruiken vanmiddag, die de Heilige Geest in mensenlevens gebruikt. En hij gebruikt dan natuurlijk ook de vele voorbeelden, de vele mensenlevens voor die we in de Bijbel tegenkomen. De Bijbel is vol van verhalen van mensen die met God leefden of waarbij God in hun leven kwam. En die verhalen, die geschiedenissen, die zijn nou allemaal bedoeld om jou te beïnvloeden, om jouw hart en jouw hele leven naar de Heere toe te trekken. Dat je verlangt naar Hem, naar een leven waarin je niet zonder Hem kan. Dat je Hem in alle dingen nodig hebt. En dat het leven met de Heere Jezus, dat voor jou ook het mooiste is wat je je bedenken kan. Zo werkt de Heilige Geest. Zodat je misschien, en soms gaat dat ook heel ongemerkt, dat je gewoon zit te luisteren en dat er wat gebeurt met je leven, met je hart. En dat je opeens denkt, als het over Abraham gaat bijvoorbeeld, dat je opeens denkt, nou zoals Abraham met God, dat wil ik nou ook. Die God van die mens uit de Bijbel, dat ook mijn God is. Nou, over dat verlangen naar God gaat het vanmiddag in de preek. Ik heb dat ook als thema boven de preek gezet. Verlangen naar God. En met die woorden uit de tekst vanmiddag, twee gedachten daarbij. In de eerste plaats zien we een gebed om licht. En in de tweede plaats een gebed om leiding. Het gaat dus over verlangen naar God. We horen een gebed om licht en een gebed om leiding. Waar verlangt u naar? Jongelui, waar verlang jij naar? Laat ik die vraag zo aan het begin maar gewoon even stellen. Dat je Misschien moet ik daar dan ook maar even tijd voor geven, dat je daar ook even over nadenkt. Ja, wat is nou eigenlijk mijn diepste wens? Gewoon vandaag, hè? Nader het einde van 2024. Het is vandaag alweer de laatste Adventszondag. En dan wordt het, als de Heer het geeft, ook weer kerst. En toch, Advent vind ik altijd ook wel een beetje een dubbel woord, omdat de echte Adventstijd na de eerste komst van de Heere Jezus is natuurlijk al lang voorbij. En wij zitten er tussenin, hè, tussen die eerste en die tweede komst van de Heere Jezus. En daar spitst die vraag voor mij dan zich nu ook even op toe. Hè. Wat is nou je diepste verlangen in deze Adventstijd? En zit je met dat verlangen dan ook op het goede spoor? Of zouden jouw verlangens misschien toch wel een beetje invloed van buitenaf kunnen gebruiken? Of beter gezegd vanmiddag van bovenaf kunnen gebruiken? Van de kant van de Heilige Geest van God, die vanmiddag ook Davids verlangen, waar hij zoveel woorden aan geeft, wil gebruiken om jou en mijn verlangen helemaal op God gericht te krijgen. En zo begint Psalm 42 al. Als een geweldig diepe schreeuw van iemand in nood naar God. Bekende woorden zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En als je vanmiddag zo de psalm een beetje hebt meegelezen en dat wat tot je hebt door laten dringen, dan merk je wel dat David als dichter van deze psalmen geweldig in nood zit. Hij heeft het ontzettend zwaar. Daar heeft hij heel veel woorden aan gegeven. En ik zou haar zeggen, David heeft het dubbel zwaar, want hij heeft heel veel last van mensen. Beschrijft hij ook, hè, dat zijn harteloze mensen, mensen die hem, ja, zonder hart, hè, koud en kil, lastig zijn, tot last zijn. Hij schrijft over mensen, een volk zonder goede tierenheid. En daar zit geen trouw in die mensen. Hij heeft het over mensen, het gaat steeds wel een beetje over dezelfde mensen, denk ik. Over mensen die gebruik maken van bedrog en van onrecht. En daar zul je maar tussen lopen, tussen zulke mensen. En op die manier proberen ze hun voordeel op hem te halen. Nou, misschien herken je er wel eens iets van, hè? Van mensen, dat het soms zomaar tegenvalt, de mensen. Het meest laat deze beschrijving nog denken aan de gebeurtenissen van de opstand onder Absalom. Nee, Absalom die met hele mooie woorden bezig was om de mensen weg te halen bij David en die aan zichzelf te binden. Dat deed hij vooral met allerlei bedrog en leugen. In elk geval, of het nou Absalom is of dat het toch in een andere situatie is, degene die het betreft, die weten David, en daarom zei ik het is dubbel zwaar voor David, weten hem precies op zijn plek te raken. Dat klinkt tot een paar keer toe in deze psalm. Dat is zo venijnig. En dan heb je het al ontzettend moeilijk en dan ben je God ook nog kwijt. En daar weten de mensen je precies te raken. Waar is nou jouw God? Waar is die? Nou ja, David, de man naar Gods hart, in deze psalm is die God echt kwijt. Tenminste, ik moet daar straks nog wel iets over zeggen. Maar die woorden, hè, waar is nou jouw God, die voelen bij David in zijn hart als een doodsteek. Zo schrijft hij het ook, hè, als een doodsteek in mijn beenderen. In mijn lichaam. David, waar is jouw God? En die spot van zijn tegenstanders, die is raak bij David. Treft doel. Dat doet het meeste pijn. Misschien heb je daar zelf ook wel eens last van. Hè? Ook al zijn het hier heel grote woorden, maar dat je daar toch iets van herkent in je eigen leven. En ik moest opeens denken ook aan de catechisant van pas geleden die opeens zei, dominee, en dan bid ik, en dan bid ik gewoon wel, en dan vraag ik dingen aan God, en dan ben ik klaar en dan weet ik eigenlijk niet of die het wel gehoord heeft. Ik merk daar dan niks van. En dan kun je dus bidden, maar dan blijft het voor je gevoel van de andere kant, van bovenaf, van Gods kant blijft het zo stil. Je snakt naar een antwoord, naar een reactie en er komt voor je gevoel niks. En daar kun je zomaar het akelige gevoel aan overhouden, sta ik er dan helemaal alleen voor. Is God mij vergeten? Nou jongeren, als dat misschien ook wel eens een keer jouw vraag is, en het zou zomaar de vraag van een oudere kunnen zijn, de gedachte, dan merk je hier aan David nota bene dat je daarmee niet alleen bent. Hoor je dat in deze psalm, hoe David zijn waarom vragen stelt? Dat deed hij al in psalm 42 en hij herhaalt dat met wat andere woorden, ook in Psalm 43, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld vanwege de onderdrukking van de vijand? Waarom verstoot u mij dan? Gemeente, dat proef je wel, dat zijn intense vragen, hè, aan God. Vragen die omhoog klimmen vanuit een benauwd hart. Waarom, mijn God, waarom? Hoor je daar trouwens die ander zijn waarom-vraag stellen? Als die daar hangt aan het kruishout van Golgotha, in de duisternis, en ook roept, waarom, God, mijn God, waarom? Misschien zitten hier ook wel mensen in de kerk die dat wel eens hebben gehoord, dat je eigenlijk aan God geen waarom mag vragen. Sommige mensen zeggen dat. Waarom? Dat is geen goede vraag. Nou ja, de Heer Jezus vroeg het ook aan God. En misschien herken je je zo vanmiddag niet meteen in de omstandigheden van David, maar dat je je toch zegt, ja, als het over waarom vragen gaat aan God, dan heb ik er ook wel een paar. Nou, dan zeg ik u met deze psalm voor ons en de wetenschap dat de Heer Jezus ook die waarom vragen aan God gesteld heeft, leg ze vanmiddag maar op tafel, die waarom vragen van je. Nee? Niet op tafel, maar leg ze maar bij God neer. Mijn God, waarom? En misschien zeg je dan toch nog even, ja, maar mag dat dan? Mag ik dan met mijn waarom vragen zo bij God komen? Je kan God toch niet ter verantwoording roepen? En hij is ons toch helemaal niet verplicht om tekst en uitleg te geven? Waarom? Daar krijg je toch ook lang geen antwoord altijd op. En natuurlijk inderdaad, het is goed om met bescheidenheid zo'n waarom-vraag te stellen. Want inderdaad gemeente, het is toch ook meestal wel zo dat je moet zeggen, ik heb ook niet anders verdiend, toch? Nou, bij David heeft zijn waarom-vraag, net als bij de Heer Jezus, zelf wel een andere ondertoon. Niet God ter verantwoording roepen, maar David roept zijn vertwijfeling uit naar God. En waar komt die vertwijfeling nou vandaan? Omdat David in zijn leven God zo anders heeft leren kennen dan die hem op dit moment in zijn leven ervaart. En daar geeft deze psalm ook volop getuigenis aan. In Davids leven is God zo vaak de levende geweest. die van Davids omstandigheden afwist, die hem verloste uit de nood en uit gevaren. David die God kende in de vertrouwelijke omgang, denk maar aan Psalm 25. Dat de Heere zich bekend maakt aan wie hem vrezen. En zo kende David God wel. Niet als de afwezige, niet als de dode God. Ook niet als een hardhorende God. Moet maar geluk hebben dat hij je hoort. Maar als de levende, krachtig. U bent, zo schrijft hij het in deze psalmen, u bent de God van mijn kracht. Maar juist als je zo de Heer hebt leren kennen in je leven als de God van je kracht. En David geeft er nog veel meer mooie woorden aan. Maar als dan vandaag in de nood van je leven, in de vragen van je leven, in de waaroms die je tegenkomt bij jezelf. Als het dan ineens zo totaal anders is. God zo ver weg. Geen antwoord. Heere, waar bent u? Ik ben u kwijt. Ik begrijp u niet. U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Dat botst met elkaar. Voelt u dat mee? De God van mijn kracht. Ik leef uit u. Ik put mijn kracht uit u. Waarom verstoot u mij dan? Waarom? Gemeente, waarom, dat is een ongelooflijk moeilijke vraag. En het is, en daar moet je ook altijd ontzettend voorzichtig mee zijn als iemand vraagt waarom en het gaat over God. Moet je altijd ontzettend voorzichtig zijn om die vraag te gaan beantwoorden. Je kan beter een poosje stil zijn en niks zeggen dan denken dat je het goede antwoord weet te geven. Toch, ga het maar eens vertellen waarom. Als iemand in rouw is, in diep verdriet, verlies heeft geleden, een slechte boodschap bij de dokter heeft gehad, waarom? Moet jij het dan gaan vertellen waarom? En als je dat al eens geprobeerd hebt, dan merk je al snel genoeg dat je antwoord misplaatst is. Veel te grote vraag. Waarom? En toch, gemeente, ga ik er vanmiddag, en dat doe ik met alle voorzichtigheid, wel iets over zeggen. Omdat ik in Davids leven, in deze psalm, en dat is niet alleen in deze psalm, maar ik ga er straks nog een paar noemen, en dan moet je dat maar eens bekijken. Omdat ik in Davids leven iets tegenkom, iets zie gebeuren, wat ik in Gods omgang met mensen in de Bijbel, en trouwens ook in mijn eigen leven, mensen iets zie gebeuren, wat ik in Gods omgang met mensen vaker zie gebeuren. Dit, waarom? En nee, wat ik er dan zo over ga zeggen, dat is niet het enige antwoord en dat is ook lang niet altijd het antwoord. Maar die sporen zitten er vaak wel in. Soms strooit de Heere in het leven van mensen bittere dingen. Met de bedoeling dat onze verlangens met des te meer kracht en met des te meer verwachting op God gericht zullen zijn. En soms doet hij dat in je leven ook wel voor een eerste keer. Als je met je hart, met je verlangens helemaal niet op hem gericht bent. En wat David dan nog zegt over God als de bron van zijn kracht. Dat je dat in je leven helemaal niet kent. En dat je dat tot nu toe ook nog helemaal niet nodig hebt gehad. Je leeft je leven. Je zit er helemaal in de wereld hier en nu. En dat is je toekomst. En dan strooit God er soms zomaar wat bitters in. Om je te laten weten dat deze wereld de bron van je vreugde, van je toekomst, niet kan zijn. En soms is dat een teleurstelling in datgene waar je je zinnen op hebt gezet, een plan voor de toekomst misschien. En dan strooit de Heer daar een beetje tegenslag in. Een beetje tegenslag. Het komt niet van de grond, mislukt. Strooit hij daar een beetje tegenslag, een beetje teleurstelling, een beetje moeite doorheen. Om jou dit te leren zeggen, mijn God, ik heb u nodig. Mijn ziel verlangt naar u, want u alleen kunt mijn hart vervullen. Maar dan heb je dat toch in je leven ook wel eens vaker nodig, hè? Om meer en meer aan de Heere verbonden te zijn en meer op de Heere gericht te raken. Om meer en meer uit te zien naar hem, te verlangen. Naar de God van je heil. Want gemeente, ik denk dat we het met elkaar wel eens zijn. Onze verlangens, die liggen wel op de tocht. Er waait zoveel doorheen. Allerlei invloeden van buitenaf, die vormen onze verlangens. En vaak worden onze verlangens ook wel misvormd. Hè? Dan gaan we het weer helemaal van het hier en nu verwachten. En soms voordat je het zelf beseft, is er van verlangen naar de komst van de Heer Jezus in je leven nauwelijks nog sprake. En als je eraan denkt, dan is het misschien zo'n klein flakkerend vlammetje. Heere, zend uw licht midden in dat waarom, midden in dat bittere, in dat onbegrijpelijke van mijn leven. Heere, zend uw licht. En dat is een gebed, gemeente. Als een kreet vanuit de diepte, zoals David Psalm 42 al begon, maar zoals hij dat eigenlijk door die psalm heen volhoudt en nu ook in de 43ste. Heere, zoals een hert naar de waterstromen, zend uw licht. Gemeente, hoor je daarin die geweldig verlangende roep naar omhoog? Die verlangende roep naar God? En ik ga vanmiddag maar in één keer één grote sprong door de geschiedenis heen om de komst van het licht van de Heer Jezus Christus. Heere, zend uw licht. Laat uw heil, uw reddend handelen doorbreken. In mijn eigen leven, in de kerk, in de wereld. In deze donkere tijd waarin wij leven, in mijn eigen zondige hart, zoals we dat wel zingen ook in deze dagen, op weg naar kerstfeest. Kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Dat de hemel opnieuw open gaat, zoals destijds in de velden van Efrata, boven de velden van Efrata. En dat die hemel open gaat en dat je ziet dat God het wel gehoord heeft. En dat die hemel open gaat waaruit God het licht zendt, verlossend, vernieuwend, helend. En dat je de kracht van dat licht, van dat verlossende licht van God in je eigen leven ervaart. Nee, God is mij niet vergeten. De Heere die denkt aan mij. Genadig, reddend. Dat je het weer weet, ook voor jezelf, voor je eigen leven. Het gaat toch ondanks alles en dwars door alles heen met mijn leven de goede kant op. Met mijzelf. Met mijn kinderen, met de gemeente van de Heer Jezus Christus. En met dat licht begint te schijnen, begint te stralen, weet ik dat God zijn wereld, op haar bestemming gaat brengen. Zend uw licht. Zenden, gemeente, dat is een best gewoon werkwoord in de Bijbel, komt dat best veel voor. Heeft ook best een hele gewone betekenis. En toch, gemeente, wil ik er even bij stilstaan vanmiddag. Zenden, hè, dat, ja, de kinderen die weten dat ook wel, zenden. Dat is, je doet iets van de ene plek naar de andere plek. Een pakketje of een appje op je mobiel. Je tikt het in, je klikt op verzenden en het gaat naar, ja, een van je vrienden of naar een heleboel tegelijk. God, de Vader, zendt zijn Zoon. Het liefste dat hij heeft, zendt hij vanuit de hemel. Waar naartoe? Nee, verzendt Jezus niet naar zijn vrienden. Hij zendt zijn Zoon naar een wereld verloren in schuld. En dat is goed om dat elke keer weer tot ons laten doordringen. In het woordje zenden, gemeente, daar zit ook iets in opgesloten van laten gaan. En dan zie ik een vader voor me of een moeder die voor de eerste keer haar kind op de fiets naar school laat gaan. Of je moeder die je voor de eerste keer uitzwaait als je op kamers gaat. Ze laat je gaan. Er zit ook iets in van loslaten. En nou, jongelui, kinderen, dat geeft bij vaders en moeders vaak wel een beetje een apart gevoel. Hè? Van, ja, kan dat eigenlijk wel? En gaat het dan wel helemaal goed? Dat kan soms best wel moeilijk zijn voor vaders en moeders. Jouw kind laten gaan onder jouw zorg en onder jouw veiligheid vandaan. En je vraagt je af, hoe gaat dat? Hoe vergaat het mijn kind straks zo alleen op de fiets, op kamers? Heere, zend, laat uw licht gaan, laat uw licht los. Gemeente, mag ik het dan zo zeggen? Dan zie ik als het ware God de Vader in de opening van de hemel staan. En hij laat zijn kind gaan. Hij laat zijn kind los. Zijn kind gaat vanuit de liefde, vanuit de geborgenheid, vanuit de hemelse heerlijkheid. Nee, niet op kamers. Weet u, als God zijn Zoon laat gaan, dan laat hij hem gaan naar de hel. En de Vader die weet dat. Hij weet waar zijn kind, waar zijn Zoon terechtkomt. Hij weet hoe het zijn kind in deze wereld vergaan zal. Het licht schijnt in de duisternis, schrijft Johannes, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Of je zou ook kunnen zeggen, de duisternis heeft zich aan hem vergrepen. En terwijl Jezus zijn kind laat gaan, die duisternis in, horen wij de Heer Jezus roepen vanaf het kruis, mijn God, waarom? Zo liet de Vader zijn kind in deze wereld gaan. Hij zond hem. Maar gemeente, als we dan teruggaan naar David, zie je dan intussen dat bittere dat God in Davids leven strooit, dat Davids verlangen naar God versterkt. Dat hij daar door dat bittere heen des te meer verlangt naar die God die hij voor zijn gevoel zo kwijt is geraakt. Hij kan in zijn leven onmogelijk verder als hij Gods licht en Gods waarheid moet missen. Het kan niet. Herken je dat? We hebben het natuurlijk ook wel steeds over Davids verlangen. Maar herken je het ook in je eigen leven? Dat verlangen naar Gods licht, naar het reddende handelen van God, naar zijn waarheid, de waarheid die er is in de Heer Jezus Christus, die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de waarheid van zijn evangeliewoord, dat je bij jezelf weet, als ik dat mis, dat licht van God, die waarheid van God, als ik de Heer Jezus niet kan vinden in mijn leven, dan kan ik niet verder. En gemeente, dat is Adventsverlangen 2024. Zonder het licht en de waarheid van God in mijn leven kan ik niet verder. Dan is de duisternis compleet, dan ben ik stuurloos, dan ben ik richtingloos, dan kan ik geen kant meer op. En dat brengt me ook bij de tweede gedachte van de preek. Want David vervolgt die zin, zend uw licht en uw waarheid dat die mij leiden. Leiden. Ik zei al aan het begin van de dienst, zei ik al, wij leven tussen de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus. En de vraag vanmiddag is ook dan, heb je in die tussentijd, terwijl je onderweg bent, door het leven gaat, je leven gaat, heb jij daar dan ook leiding in nodig? Stuur, richting? Gewoon om niet te verdwalen in deze wereld, niet vast te lopen in deze wereld, waar zoveel te vinden is. Zeker niet om vast te komen in schijngeluk, wat er volop te koop is, soms kun je het gratis krijgen. Vroeger gebruikten ze dat beeld, u zult ongetwijfeld die uitdrukking ook wel kennen, sla je tentpinnen niet te vast in. En daarmee wilden ze dan zoveel zeggen als van, ja, je leeft in deze wereld, maar niet om hier altijd te blijven. En je moet altijd weer beseffen dat je een mens bent onderweg. Het gaat met je leven ergens heen. En hoe vaster je dan je tent vastzet, je leven vastzet in deze wereld, des te meer vergeet je dat er iets anders komt. Waar ga je heen? Advent, hè? Waar ga je heen? Waar wil je naartoe? Gemeente? Dat zijn wel cruciale vragen vanmiddag. Waar wil je naartoe? Weet je dat je onderweg bent? En welke kant ga je dan op? Welke richting heb je gekozen? En nee, dat bedoel ik vanmiddag niet studiekeuze of zo, of beroepskeuze, of voor de ouderen, ik bedoel ook niet een carrière switch, dat je zegt van nou wordt het tijd om die kant eens op te gaan, om verder te komen. Ik heb het vanmiddag over je eindbestemming. Weet je waar je naartoe gaat? Hoe weet je dat eigenlijk? Kun je dat wel weten, dat je naar de goede bestemming onderweg bent? Ja, dat heeft nou met je verlangen te maken. En daarom is zo'n belangrijke vraag vanmiddag, wat is nou je diepste verlangen? Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Want ik wil zo graag bij u zijn. En gemeente, dan volg ik de tekst, hè. Want dat is wat David zegt. David zegt niet zo, ik heb u nodig voor mijn eigen carrière of voor mijn eigen toekomst in het hier en nu. David zegt, ik wil ergens naartoe, weet je waarheen? Leest u maar mee in de tekst. Dat zij mij brengen, het licht en de waarheid van God, dat zij mij brengen naar uw heilige berg, naar uw woningen, dat ik kan gaan naar Gods altaar. In één woord, David wil bij God zijn. David wil bij God zijn. En dat vangt hij in dat beeld van de tempel, van de altaren, van de woningen. En dat gaat ook om de grootheid daarvan. David die verlangt om thuis te komen bij God. Weet je, wat is jouw verlangen? Wat kleurt je leven? Wat gaat er zo geregeld? En natuurlijk, je moet ook je werk doen en bezig zijn en studeren soms. En ook allemaal belangrijk, hè? Maar dwars door dat alles heen, wat vult dan geregeld je gedachten? Dat je bij jezelf denkt, oh ja, ben onderweg. Ben onderweg, ik ben nog niet op de plaats van mijn bestemming, maar daar ga ik wel naartoe. Thuiskomen bij God. David, dat hebben we al gelezen in de psalm, die zit ergens in het noorden van Israël. Nou, de tempel Jeruzalem, dat ligt veel meer in het zuiden van Israël. En David die is daar misschien heen gevlucht, wordt niet helemaal duidelijk uit de psalm, maar dat lijkt er haast wel op. Hij zit ergens hoog bij het Hermongebergte in het noorden, ver bij de tempel vandaan, ver bij God vandaan. En David die voelt zich eenzaam, verlaten. Hij verlangt zo intens om daar te zijn waar God woont. He, want daar staat de tempel garant voor, omdat God dat zelf gezegd heeft toen Salomo de tempel bouwde, maar eerder ook al de tabernakel, die woonplaats van God, dat God zei, maar dit is een tent van ontmoeting. Daar woon ik, midden tussen mijn volk, en daar kun je bij me komen, daar zal ik tot je spreken van boven het verzoendeksel. Dat is thuis, gemeente. Thuis, daar bij die altaren, bij de offers, waar God van zegt en waar de dichters dan ook van zingen. Hier woont Hij zelf en hier kun je zijn heil krijgen, het leven tot in eeuwigheid. Snap je, gemeente, dat David verlangt om daar te zijn? Dat is een verlangen. En waar die ook zit, ver weg. Hij weet, hij is op reis en hij kent maar één reisdoel. Daar wil ik naartoe, naar het huis van God. En weet je, toen ik daarover nadacht, hè, bij deze psalm, en nog wat door de Bijbel heen zat te bladeren, door de psalmen vooral ook, op zoek naar de psalmen die passen bij deze dienst, toen viel mij opeens op, dat kom je nou bij David steeds weer tegen. Elke keer weer klinkt dat door. We hebben met elkaar Psalm 27 gezongen. David ook lijkt in elk geval ook weg bij het huis van God. Voor zijn gevoel ook weg bij God. En hij heeft maar één verlangen, zingt hij in Psalm 27. Dat ik daar mocht zijn om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Ook dat intense verlangen om bij God te zijn. Psalm 63. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. He, dat is een manier van leven blijkbaar. Hè? Nieuwe dag beginnen, eerst op zoek naar God. Zonder God geen leven, zonder God geen stuur in mijn leven, zonder God geen toekomst. En de kinderen die dachten misschien al even aan Psalm 84. Hebben we ook gezongen al aan het begin van deze dienst. Waar David die bekende woorden zingt, het is beter om één dag op de drempel van het huis van God te staan, dan 1000 dagen, nou ja, zoek maar een mooie plek in deze wereld, een plek waar je het goed naar je zin kunt hebben, maar dan zegt David toch, je kan beter 1 dag daar op de drempel staan van het huis van God, dan 1000 dagen ergens anders. Dat is geen psalm van David. En toen ik dat ook ontdekte, bedacht ik, ja, blijkbaar is dat dus een karaktertrek van een kind van God. Toch? En daarom die vraag vanmiddag, hè, waar verlang je nou naar? Want als je dan op David lijkt en op die andere kinderen van God, de zonen van Korach, die psalm 84 hebben geschreven, dan zie je telkens dat terugkomen door hun leven. Dat verlangen, die hunkering. Ik zou wel zeggen dat heimwee naar God. Om bij Hem te zijn. om je leven te laten vullen door zijn geest, door zijn licht, door zijn waarheid. En dat je geen gelukkiger leven kan bedenken dan dat God heel dichtbij is. Dat je bij hem mag zijn. Gemeente, is dat jouw verlangen nou ook? Ik zal dan gedurig bij hem zijn. Heb je er nog een? Asaf, Psalm 73. Ja, zeg je misschien, dat zijn dan wel allemaal psalmen, die hebben het over de tempel, hè, over dat fysieke, dat tastbare huis van God. Zo, ja, daar uit het zich ook in. Verlangen naar God, gemeente, dat vertaalt zich op een of andere manier ook in een verlangen om gewoon hier in de kerk te zijn, onder het woord van God te zijn. Hier woont hij zelf. En hier kun je zijn heil krijgen en het leven tot in eeuwigheid. Dan moet je hier zijn waar het woord van God keer op keer open gaat. En dan krijg je wat. Maar dan krijg je ook steeds meer. En ik zeg er ook bij, want de werkelijkheid is weerbarstig, maar krijg je ook steeds weer, opnieuw, zin, verlangen om dicht bij God te zijn. Hunkering naar dat moment dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Toch? Heb je dat wel eens onder een dienst, als het woord van God opengaat? En dat je eigenlijk denkt, ja, waar ben ik nou heel het leven, heel mijn dagen, waar ben ik druk mee? Waar vul ik ze mee? En soms, ja, wel belangrijke dingen, maar toch. En dan merk je opeens, hier in de kerk, maar ze hebben veel te veel mijn hart. Ik ben er veel te druk mee. En dan groeit soms zomaar, luisterend naar de preek, het verlangen. Dat je zegt, oh God, waar bent u? Die hunkering, dat verlangen in je hart. Ja, om hier en nu God te ontmoeten, hier in zijn huis, maar toch ook soms dat verlangen naar het Vaderhuis met zijn vele woningen waar de Heere Jezus al van sprak. En toen dacht ik ook, gemeente, ik weet niet hoe dat hier is, maar bij ons in Soest, en ik heb dat ook wel vaker meegemaakt, Psalm 43, hè, dan ga ik op tot Gods altaren. Het wordt bij ons nog wel eens gezongen als een laatste psalm in de dienst als we iemand gaan begraven. Misschien hier ook wel. Als je dan weten mag dat iemand in de Heere Jezus Christus ontslapen is. En met alle verdriet dat toch de boventoon of de diepe grondtoon mag zijn van zo'n dienst, van het woord dat weer klinkt. Dan ga ik op tot Gods altaar. En je weet, iemand is thuisgehaald. En ik weet niet hoe jou dat dan vergaat, maar als ik dan zo een psalm zing, op zo'n moment dat je toch wat emotioneel geladen bent, dan kan dat soms zomaar een jaloezie in je hart geven. Iemand soms misschien na een leven vol van zorg en pijn en verdriet, maar levend vanuit de vergeving van de zonde door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dwars door dit leven heen en het lijden heen en de ellende heen. En dat we mogen weten dat de Heere Jezus Christus is neergedaald in deze werkelijkheid van ons verloren bestaan. Om mensen terug te halen, thuis te brengen. Want gemeente, laten we dat ook nooit vergeten. Hè? Dat de Heere Jezus niet naar deze wereld kwam om het ons in het hier en nu een beetje aangenaam en een beetje draaglijker te maken. En dan zeggen mensen soms, als God er niet was. En ik begrijp dat en ik ben het daar ook wel mee eens, maar dat is niet om het daar dan bij te laten, hè, met alle respect en eerbied gezegd. De Heere Jezus die daalde af in deze wereld, in mijn vervloekte zondaarsbestaan. Waarom? Om mij terug te brengen tot God. En terwijl ik daarover nadacht, toen dacht ik ook ineens, misschien moeten we het ook eens wat vaker, niet alleen bij een begrafenis zingen, maar soms ook gewoon midden in het leven. Gewoon in het hier en nu, als je 10 bent, of 15, of 20, 50 misschien. om het weer helder voor de geest te krijgen. Wat is nou mijn bestemming? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn toekomst? Dan, en dat is dan niet iets van straks, heerlijk als je dat nu mag weten in je leven, maar dat wordt dan ook iets van je leven nu. Dan ga ik op, ik ben al onderweg. Nu al, vandaag, in dit leven, hier. En ik sta nog met twee benen midden in de wereld. En ik doe mijn dagelijks werk. En ik volg mijn studie. Ik doe mijn best ervoor. Maar ik ben bezig op te gaan naar Gods altaren. Naar God. De bron van mijn vreugde, van mijn blijdschap. Zo'n psalm als een instrument in de hand van de Heilige Geest. Want zo begon ik de dienst. Onze verlangens die liggen zo geweldig op de tocht. Hebben zoveel te lijden van allerlei invloeden van deze wereld. En dat de geest dan komt met Psalm 43 je leven binnen en die leert het je weer te zingen. En je kent het al lang, maar het mag weer binnenkomen. Ik ben onderweg. Ga op naar Gods altaren. Om dat verlangen, dat adventsverlangen in je hart en in je leven aan te wakkeren, zodat dat boven alles uitstijgt. En dat je weer zegt, oh ja, maar dat is inderdaad de bestemming van mijn leven. Ik ga naar God. En mijn verblijf in deze wereld als zondaar, als zondig mens in een zondige wereld, dat is niet voor altijd en mijn toekomst ligt hier niet. Ja, voordat je dat inderdaad met je hart en met je ziel kan zingen, dan vraagt deze psalm ook inderdaad wel eerst om je bekering. Dat de geest je van binnenuit vernieuwt door zijn woord en je pas klaarmaakt voor de hemel. Want vuile zondaren, die komen niet thuis bij God. Die komen er niet in dat vaderhuis met die vele woningen. Maar wie gereinigd is in het bloed van de Heer Jezus, die daarvoor naar deze wereld kwam, gereinigd in het verzoenend offer van het Lam, die gaat van meet af aan op reis en je gaat op weg naar huis. Op weg naar Gods altaar, naar God. Gemeente, zingt u het mee? Jongelui, zing je het mee straks? Maar dan niet als een psalm die er eenmaal bij hoort, maar omdat je het weet voor jezelf ook. Dan ga ik op. En ik weet, ik ben vandaag al onderweg. Dat is mijn bestemming. Naar God, mijn bron van vreugd. En die zorgen dan van David. Zo midden in het leven. Die moeilijke, lastige mensen om hem heen, die het leven zuur maken. En bij jou is het misschien iets anders. Maar waar maak je je dan nog echt druk om? Mijn ziel, zegt David, waarom ben je zo onrustig? Dat blijft maar doorklinken in deze psalm. En toch, als je weet wat je toekomst is. En dat zegt David nou elke keer weer, zo spreekt hij zijn onrustige ziel aan. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Want hij is mijn verlossing. Amen. We gaan het samen zingen, gemeente, Psalm 43, het derde en ook het vierde vers. O mijn ziel, wat buigt u neer? En dan het vierde, ik denk aan u, o God. Nou zit ik er eentje te vroeg. Het derde van 43, zend Heer uw licht en waarheid neder. En het vierde, dan ga ik op tot Gods altaren. Thank you. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, dat is toch vaak de werkelijkheid van ons leven, ongeneugd. Dat het allemaal niet zo loopt zoals wij het graag zouden willen zien. Dat de teleurstelling door ons leven kruipt, een beetje bitterheid. Zo was het bij David en deze psalmen geven daar niet één keer van weer in zijn leven. Het kwam zo vaak in zijn leven voor dat hij weg was bij u, bij uw heiligdom. En toch was daar telkens weer het verlangen naar u. Heren, we bidden u, mag het woord dat we vanmiddag hebben gehoord ook dat verlangen in ons hart tot bloei laten komen. Dat verlangen in ons hart ontsteken als het er nog nooit geweest is. Het verlangen naar u, dat we beseffen dat we mensen zijn onderweg naar die grote komst van u. Als u alles in alles zult zijn, in heerlijkheid verschijnt en al uw kinderen bijeen vergadert van over heel deze wereld, van oost en zuid, noord en west, om ze te brengen bij u. Heren, geef dat we weten dat dat onze toekomst is. En dat dat ons leven vandaag, hier en nu, kleur zal geven, dwars door alles heen wat inderdaad dan ongeneugd is, ongemakkelijk is, wat moeizaam verloopt, wat ons pijn doet. En dat we weten, ik ben gegrepen door die Heere Jezus Christus die neerdaalde in mijn verlorenheid. En die dat deed om me thuis te brengen in het Vaderhuis met de vele woningen. Heer, we danken u voor het woord. Om dat in deze adventstijd te horen. De wereld om ons heen is donker. Er gebeurt zoveel wat ons verschrikt. Wat ons misschien ook wel een beetje bang maakt. Maar dat we toch weten, dwars door alles heen en niets kan mij scheiden van de liefde van God die er is in de Heere Jezus Christus, onze Heere. Heer, dank voor deze dag, voor uw woord dat u gaf, voordat we samen mochten komen. We bidden u, Heer, ook om uw zegen voor onze broeder, dominee Kroneman. Ook in de drukke dagen die in het verschiet liggen, wilt u hem helpen, daar ook doorheen helpen. Hem wijsheid geven, maar boven alles ook blijdschap in zijn hart om het zaad van het evangelie keer op keer uit te strooien. Mag het de vreugde zijn van zijn hart om zo u te dienen. Wees met de broeders van de kerkenraad, wees met de gemeente. Bind ze aan elkaar en laat ze aan elkaar verbonden zijn en blijven. En wees zelf in het midden. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tot slot Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt, het zevende van Psalm 89. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.